Broeders en zusters, vanavond komen wij terecht in Prediker hoofdstuk 9 inmiddels. Waar we terechtkomen bij in de eerste plaats een oud thema. Dat wil zeggen een thema dat al vele malen eerder in dit Bijbelboek naar voren is gekomen. Er staat in Prediker 9, zekerlijk, dit alles heb ik in mijn hart gelegd, opdat ik dit alles klaarlijk mocht verstaan, dat de rechtvaardigen en de wijzen en hun werken in de hand God zijn. Ook liefde, ook haat weet de mens niet uit al hetgeen voor zijn aangezicht is. Alle dingen wedervaart hun gelijk aan alle anderen. Enerlei wedervaart de rechtvaardige en de goddeloze, de goede en de reine als de onreine. Zo dien die offert als dien die niet offert. Gelijk de goede, alzo ook de zondaar. Dien die zweert, gelijk dien die de eed vreest. Dit is een kwaad onder alles wat onder de zon geschiet, dat enerlei ding allen wedervaart en dat ook het hart der mensenkinderen vol boosheid is en dat er in hun leven onzinnigheden zijn in hun hart en daarna moeten zij naar de doden toe. Want voor degene die vergezelschapt is bij alle levenden is er hoop, want een levende hond is beter dan een dode leeuw. Want de levenden weten dat zij sterven zullen, maar de doden weten niet met al. Ze hebben ook geen loon meer, maar hun gedachtenis is vergeten. Ook is alreede hun liefde, ook hun haat, ook hun nijdigheid vergaan. En ze hebben geen deel meer in deze eeuw in alles wat onder de zon geschiet. Ga dan heen, eet uw brood met vreugde en drink uw wijn van goederharte, want God heeft alreede een behagen aan uw werken. Laat uw klederen te alle tijd wit zijn en laat op uw hoofd geen olie ontbreken. Geniet het leven met de vrouw die gij lief hebt, al de dagen uw ijdele levens, welke God u gegeven heeft onder de zon, al uw ijdele dagen. Want dit is uw deel in dit leven en van uw arbeid die gij arbeidt onder de zon. Alles wat uw hand vindt om te doen, doe dat met uw macht, want er is geen werk, nog verzinning, nog wetenschap, nog wijsheid in het graf daar gij heen gaat. Tot zover. En dat is precies het onderwerp ook eigenlijk van deze pericoop, zoals ik dat dan maar noem, van dit schriftgedeelte. Dat is laat dan Prediker 9 vers 1 tot en met vers 10, waarbij de gedachte is dat zowel de rechtvaardige als de goddeloze, wie het ook is, beiden overkomt dezelfde dingen en beiden moeten naar de doden toe, want zo is het vertaald in het eind van vers 3. Waar gaat het naartoe? En daar houdt alles op, is de gedachte. We hebben het daar natuurlijk straks uitgebreider over, maar het is wel ongeveer wat er staat. En dus, zolang men leeft, zal men alles wat men doet, zal men doen met zijn macht. Doe dat met uw macht, want dat is vers 10 en dat moet nu gebeuren, want daarna hoeft het niet meer. Dat wil zeggen, daarna kan het niet meer, want er is geen werk, nog verzinning, nog wetenschap, nog wijsheid in het graf waar gij heen gaat. Ik moet er helaas nu meteen aan toevoegen. Ik vind het jammer dat ik er meteen wat aan toevoegen moet, want het zou goed tot ons door moeten dringen eerst. Hè? Maar goed, we hebben het er dan nog over. Maar ik moet er dan meteen aan toevoegen dat deze woorden natuurlijk, met name die van vers 10, dat die woorden natuurlijk toch binnen een oud-testamentisch kader staan. Want hoe dan ook, de toekomst van een wedergeboren mens is niet in het graf, of wat het maar wezen mag en welk woord er maar gebruikt zou worden. Immers, ons heden is reeds in de hemel. Wij als wedergeboren mensen, gelovigen sinds de opstanding van Christus dus. Wij als wedergeboren mensen zijn niet alleen met Christus opgewekt, Efeze hoofdstuk 2, maar ook met Christus gezet in de hemel. We hebben een hemelse positie, of zoals de Filippense brief het dan bij gelegenheid zegt, ons burgerschap of onze wandel is in de hemel. En zo is dat. En wij zijn bovendien verzekerd, maar dat was Romeinen 8, dat dood nog leven ons kunnen scheiden van de levende Christus. Moet voldoende zijn nu om vast te stellen dat ons lichamelijk overlijden ons niet ineens uit de hemel naar de hel doet vallen of iets dergelijks, of naar Hades of in het graf of wat het maar wezen mag. Wij zijn in de hemel gezet en bij ons lichamelijk sterven zullen wij ons dat vervolgens ook daadwerkelijk zien. Daar verandert niks mee. Maar hier, dat was de uitzondering, dit laatste, hè? Want onze positie als gelovigen, ik kan dat niet voldoende herhalen, vrees ik, onze positie als gelovigen in onze bedeling is uitzonderlijk. In voorgaande bedelingen en ook in volgende is het niet zo dat gelovigen een hemelse positie ontvangen. Zie? In volgende bedelingen ontvangen ze in elk geval een aardse positie. Ik kan er nou moeilijk verder op ingaan, maar in ieder geval een aardse positie. En wat de oud-testamentische gelovigen betreft, dat wil zeggen de gelovigen die gestorven zijn voor de opstanding van Christus, daarvan geldt dat zij zijn, en ik gebruik met opzet meteen nogal nieuw-testamentische termen, daarvan staat dat zij zijn in het paradijs, dan wel in de schoot Abrahams, of hoe het maar heet mag, maar niettemin is dat gewoon Hades, in het Grieks, of in het Hebreeuws zou het geweest zijn Sheol, en in het Nederlands heet dat hel. En daar wacht, ja, dat kan ik ook niet helpen dat het zo heet. Het dodenrijk heeft men het ook wel vertaald. En hel betekent ook maar gewoon een lage plaats. En dat is wat onderwereld uiteraard per definitie is. Een lage plaats. Zij wachten daar op de opstanding. Ten jongste dagen. Ik vind dat het leuk, ze zijn niet gereformeerd, maar ze wachten op de opstanding ter jongste dagen. Dat vind ik een leuke. En wij zijn het ook niet, en daarom wachten wij niet op de opstanding ter jongste dagen, maar we wachten op de opname van de gemeente. Dat is een heel ander ding. En ook zelfs degenen die voor ons ontslapen zijn, wachten zelfs in de hemel op de opname van de gemeente. Net zo goed. Maar dat is gemeentelijke waarheid. Die vind je in dit schriftgedeelte niet, althans niet specifiek. Wat je hier wel vindt aan algemene waarheid, die trouwens in het algemeen net zo goed op ons van toepassing is, is die van de eerste verse, laat ik daarmee beginnen. Die van de eerste verse, het verhaal namelijk dat we al eerder in dit boek tegenkwamen, laatstelijk de vorige keer zelfs, in hoofdstuk 7 vanaf vers 11, daar lazen we het ook, namelijk dat alle ding wedervaart aan alle, gelijk wel te verstaan. Maar goed, ik neem er helemaal de draad op in vers 1, waar dan staat, zekerlijk dit alles heb ik in mijn hart gelegd, opdat ik dit alles klaarlijk mocht verstaan. En dat zouden we dus helder, hè, klaarlijk verstaan, zal volkomen helder en duidelijk zijn, dat de rechtvaardigen en de wijzen en hun werken, begrijp je me goed, rechtvaardigen en wijzen zijn niet twee categorieën, rechtvaardigen zijn wijs en wijzen zijn rechtvaardig. Rechtvaardigen, daarvan weet u, ik zeg het nu maar even heel kort, even zo voor ter herinnering. Hè. Er is niemand rechtvaardig, er is ook niet tot één toe, met dank aan bijvoorbeeld Romeinen 3 waar dat staat. Voor zover ze er toch blijken te zijn, en ze blijken er te zijn, is het omdat geloof gerekend wordt tot gerechtigheid. Rechtvaardigen zijn dus gelovigen. En dat is wijs. Want de vreze des Heren is het begin der wijsheid. En wij zijn gekomen tot geloof in Christus, in wie al de schatten der wijsheid en der kennis verborgen zijn. En daar hebben we het vorige keer onder andere ook nog even over gehad. Nou goed. En dus de rechtvaardigen en de wijzen, dat is hetzelfde. De rechtvaardigen, namelijk de wijzen. Maar daar ging het immers over in dit boek, hè, dit boek Prediker, over wijsheid. En dan staat er, nou ja, als men een rechtvaardig is of een wijze, dan is men in de hand Gods. En niet alleen dat, maar ook de werken. Dat wil zeggen, de rechtvaardigen en de wijzen en hun werken zijn in de hand Gods. Dat vooropgesteld. Maar we hebben in het voorgaande hoofdstuk, zelfs in de voorgaande pericoop, gezien wat het betekent. We hebben het trouwens ook eerder gelezen. Waar het om gaat namelijk, is dat God zal vergelden. In de toekomst. Hij zal dat doen aan onrechtvaardigen en dus aan zondaren. Want we lazen in hoofdstuk 8 vers 13 nog een halve bladzijde of minder eerder. Lazen wij de goddelozen zal het niet wel gaan. Hij zal de dagen niet verlengen en er zal zijn gelijke schaduw. Kortom, hij zal voorbij gaan. Begrijp je me goed? Daarvoor stond dat het gedurende dit leven niet zo is. Het blijft zoals het is. Maar voor zover toch sprake is van dat de goddeloze het niet zal welgaan, is dat zo omdat hij uiteindelijk in het oordeel God zal terechtkomen. Het bekende, beroemde, beruchte oordeel, het spreekwoordelijke oordeel op de jongste dag, officieel. En ik heb u gelezen de vorige keer en de keer daarvoor overigens ook, naar uw hardigheid Een onbekeerlijk hart verzamelt gij een schat als, in, als van toorn. Hè? In de dag des oordeels en de openbaring van het rechtvaardige oordeel Gods. Dat is Romeinen 2 nog, geloof ik. Zie, dat is nou eenmaal zo. En hoewel het er hier in dit leven niet zo uitziet, hoewel het er in dit leven uitziet alsof God er zich niks van aantrekt, zoals elke atheïst ook heeft waargenomen naar het schijnt, komt er toch verandering in, want er komt een dag dat God het zal oordelen de levenden en de doden, en hij zal dat, dat is 2 Petrus, en hij zal dat doen door één man, en dat is Handelingen 17, om maar eens wat te noemen, die hij daartoe gesteld heeft, namelijk de Heer Jezus Christus, want voor hem zou alle knie zich buigen, en dat soort uitspraken, neem aan dat dat algemeen bekend is, dus ik citeer maar wat in het wilde weg nu, hè? Dus tamelijk vanzelfsprekend. Maar we hebben eerder al gelezen, ook in prediken, dat weliswaar de mens verdwijnt, dat de dingen in deze wereld nog eenmaal komen en gaan, maar het neemt niet weg dat de mens weliswaar zomaar kan verdwijnen hier, maar dat hij niettemin alsnog voor God gesteld zal worden en verantwoording zal afleggen voor zichzelf en daarmee voor zijn leven en dus voor zijn werken. Want God zal een ieder vergelden naar zijn werken, wordt er gezegd. En daar gaat het maar om. Neemt echter niet weg dat in dit leven het er anders uitziet. En daar gaat het ook over, hier in Prediker 9. In de eerste plaats dan op voorhand, ter geruststelling, en vooral de duidelijkheid, klaarheid heet het dan, dat we zouden weten dat de rechtvaardigen, de wijzen, de gelovigen dus, en hun werken in de hand Gods zijn. Dat betekent inderdaad, dat van toepassing is, niemand zal ze uit mijn hand rukken. Dat geldt voor oud-testamentische gelovigen, geldt voor nieuw-testamentische gelovigen net zo goed. We zijn veilig in de hand van God en wat ons ook overkomt, het ontneemt ons niet alle beloften die God ons gedaan heeft. Daar gaat het maar om, hij zal ze aan ons vervullen. Wat dat betreft zijn wij bij hem veilig. Het neemt niet weg dat ons als rechtvaardigen of als gelovigen dezelfde ellende overkomt in het algemeen als dat het ook gebeurt bij de ongelovigen. En dat, zeg ik altijd, is de nette variant, want we lezen bij gelegenheid dat het de gelovigen soms slechter vergaat en dat het de goddelozen soms beter vergaat. Verhoudingsgewijs. Dat is nou eenmaal zo, hoef ik ook niet te verdedigen. Het staat gewoon in de Bijbel, moet voldoende zijn. En anders doe je de Bijbel dicht, kijkt u om je heen, in de kennissenkring. En dan ziet u precies datzelfde gebeuren. Ik bedoel, dat is niks bijzonders. En dat is nou eenmaal zo. Dat is ook waarom de atheïst zegt, wat moet ik met een God? Wat maakt het me uit? Waar zou ik die nou voor nodig hebben? Nou, voor dit leven niet. Dan steek ik mijn nek maar weer eens uit. Makkelijk genoeg, omdat de Bijbel het uitgebreid genoeg zegt. Ik heb de vorige keer zelfs meegenomen naar Psalm 73 in dat verband, waar het ook uitgebreid besproken wordt. Dat maakt geen verschil. En door dit leven heen kunnen we best zonder God. Wat gaat om dan? Wat komt daarna dan? En daar zit hem nou net nou de kneep, om eens een bekend Nederlands lied te citeren. Oh, niemand kent hem meer. Fast majeur, juist, broeder. Dat was in de tijd dat ze nog redelijk goede televisieprogramma's konden maken. Maar dat is wel een generatie geleden langzamerhand. Maar goed. Maar hier zit hem dus de kneep. Ik kan het rustig zeggen, want ik weet wel dat deze oud-testamentische uitspraken zeer impopulair en in het algemeen daarom ook zeer onbekend zijn. Maar we kennen dan toch op zijn minst 1 Korinthe 15. Indien wij slechts voor dit leven op Christus zijn hopende, zo zijn wij de ellendigste van alle mensen. Waarvan acte. Dat staat dan gewoon zo. Dus niet uitroepen, je hebt de Heer Jezus nodig in je leven. Dat staat nergens in de Bijbel. Als je eeuwig leven wil hebben, überhaupt, dan wel, ja. Maar voor dit leven als zodanig, men kan zonder, hetgeen door een groot deel van de wereldbevolking bewezen wordt. Toch? Nou, een groot deel is een understatement, hoor. Ver en ver uit het grootste deel, toch? Of niet? En dan zeggen we, ja, maar daarna sterven ze. En dan zeg ik, ja, gelovigen ook. Het gaat erom wat daarna komt, uiteindelijk. De hoop is, die mensen hebben geen hoop, wij wel. Dat maakt het verschil uit. Zie? Wij zijn wijs, wij onderwerpen ons aan het woord Gods. En krijgen daardoor deel ook aan de beloften Gods. Dat is inderdaad zo. Maar of ons dat in het leven wat helpt, dat staat nog te bezien. In elk geval is het zo, vers 1, wij zijn in de hand Gods. En daarna is de vraag, en wat overkomt ons daarna? En het antwoord is precies hetzelfde als wat de natuurlijke mens overkomt. En daarna is de vraag pas of wij met ons geloof of met de Heer, of wat er maar wezen mag, dan wat beter, wat makkelijker door die ellende van de wereld, hè, van onze levensomstandigheden heen komen. Mijn antwoord is een volmondig ja, dat wel. Dat wel. Maar goed, daar hebben we het nou nog niet over. En doet ook niks af van wat hier staat. Namelijk, dat de rechtvaardigen, de wijzen en hun werken in de hand God zijn. En daarna de rest van vers 1. Ook liefde, ook haat weet de mens niet uit al hetgeen voor zijn aangezicht is. De staten wordt ongelukkig. Maar het betekent gewoon dat de mens uit wat voor zijn aangezicht is, uit wat hij nu kan zien, niet kan concluderen hoe de rest van zijn leven eruit ziet. Wat het leven hem zal brengen. Dat is wat er staat. Of het leven ons liefde of haat brengt, of het links of rechts brengt, zal ik maar zeggen, dat weet de mens niet. Dat wil zeggen, dat kan hij niet afleiden uit hetgeen hij nu ziet. Uit hetgeen nu gezien kan worden. Het is een aardige uitspraak. Ik denk dat dezezelfde uitspraak later in Hebreeën, zo, ik heb een goede greep vanavond, later in Hebreeën 11 min of meer wordt aangehaald dan wel toegelicht. Want daar staat in Hebreeën 11 vers 3, en het gaat met name om het laatste stuk van het vers, daar staat dat de dingen die men ziet niet geworden zijn uit de dingen die gezien worden. Moeten we langzaam lezen dan, vooruit. Dat de dingen die men ziet niet geworden zijn uit dingen die gezien worden. De gedachte is simpelweg dat uit de verschijnselen van vandaag niet die van morgen zijn af te leiden. Dat geldt in het algemeen. Voor de hele geschiedenis geldt dat, daar gaat het over hier in Hebreeën 11. Want er staat dat God er een hand in gehad heeft. Maar het geldt voor ons persoonlijk leven ook. Wij weten niet wat de dag van morgen brengen zal. Dat is de populairdere variant zoals we die lezen in Jacobus. Ik meen dat het hoofdstuk 3 was. Gij die niet weet wat morgen de andere dag u brengen zal. Want uw leven is als een damp. Het gaat voorbij en dat soort dingen. Wij weten dat niet. Het enige wat we weten is dat ons leven en dat wij als rechtvaardigen in de hand God zijn. En dat betekent alleen maar wat, omdat het inhoudt dat over ons komt hetzelfde wat over de mens in het algemeen komt. Want dan is het een troostvolle gedachte te weten dat wij zijn eigendom zijn en dat hij niettemin voor ons zorgt. Waarbij ik altijd de bekende uitspraak citeer, dat God ons geen kalme reis beloofd heeft, want dat staat nergens in de Bijbel. Alleen wel een behouden aankomst. Een behouden aankomst is een understatement, want niet alleen een behouden aankomst, hij heeft ons heerlijkheid beloofd. Nou goed. Maar dit gezegd zijnde, dat de rechtvaardig in de hand Gods is, maar dat hij de toekomst ook niet kent, komen we bij vers 2, waar dan staat, alle dingen gelijk aan alle. En omdat de vertalers bang zijn dat we niet begrijpen, hebben ze ervan gemaakt, alle dingen wedervaart hun gelijk aan alle anderen. Dat is goed, prima hoor. Maar zonder die woorden kan ik het ook wel lezen. Alle dingen gelijk aan alle. Namelijk, de rest van het vers verklaart het uitdrukkelijk genoeg. Eenerlei, dat wil zeggen hetzelfde, dezelfde soort dingen. Eenerlei wedervaart de rechtvaardige en de goddeloze. Eenerlei wedervaart de goede en de reine als de onreine. Zowel die offert als die niet offert. Gelijk de goede, alzo ook de zondaar. Dien die zweert, gelijk dien die de eed vreest. Dat wil zeggen, het heeft in de praktijk helemaal niks van doen met of men een gelovig of een ongelovig is. Het heeft zelfs niet van doen met hoe men leeft. Hoewel men in onze dagen geneigd is te zeggen dat het rechtstreeks afhankelijk is van onze wijze van leven. De Bijbel zegt dat het helemaal niet zo is. Toch? Nou ja, het is natuurlijk onverstandig voor mij om er een uitspraak over te doen. Maar, kijk, wij worden tegenwoordig in onze samenleving er altijd op gewezen op dingen die slecht voor de mens zijn, dingen die goed zijn, dingen die je wel moet doen, die je niet moet doen, die je vooral niet moet eten en die je vooral wel moet eten. Niet elke keer over Monte Claus in beginnen, hè, want dat is allemaal onzin, hè. Er is niks gevaarlijks aan, de hele ziekte niet. Maar goed, maar dat soort dingen weer. En we zijn er allergisch voor geworden, enzovoort. Hè. En we hebben er zelfs een christelijk tintje aan gegeven. Want christenen lopen altijd gewoon met de wereld mee. Alleen met een aantal jaren achterstand. Maar vooruit. Weet je wel, we moeten goed voor onszelf zorgen. En ons lichaam is een tempel, dus we moeten alleen dingen eten die erg gezond zijn. Hè. Ik ken iemand die zegt, wil wel gezond eten als ik het maar niet proef. Nou ja, goed. Maar het is natuurlijk allemaal onzin. De Bijbel spreekt daar heel anders over. De Bijbel zegt gewoon, het maakt echt geen verschil. Het maakt fundamenteel geen verschil. Dan weet ik wel dat we daarna weer uitgevonden hebben dat wij met al onze chemische middelen en kunstmatig verworven geproduceerde producten dan toch wel wat grotere risico's lopen. Dan zeg ik, ja, het kan wel wezen, jongens, maar ach, waar hebben we het nou eigenlijk over? Waar we het over hebben? Waar de Bijbel het over heeft, is niet over de vraag hoe lang wij leven. Wat de Bijbel het over heeft, is de vraag of wij in ons leven de Heer dienen, ongeacht hoe lang dat leven is. Dat laatste heeft er niks mee te maken. Het is toch niet lang, dus het maakt weinig uit. Gaat toch voorbij, en wanneer, ach, dat zijn daar dingen van ondergeschikt belang. Ik meen dat bloedserieus. In ieder geval, dat is wat de Bijbel leert. En daar gaat het maar om. En daarna leert de Bijbel ook dat de mens niet verontreinigd wordt door wat hem ingaat, maar door wat hem, toch? Maar door wat hem uitgaat. Door zijn mond namelijk, wel te verstaan. Toch? Zo'n duidelijke Bijbelse uitspraken. Dat zijn de algemene uitspraken. Daarna kunnen we heus wel nog dingen bedenken die je beter niet kunt eten. Je kunt bijvoorbeeld beter geen kwik eten of zo. Maar ik zou niet weten waar ik het spul vandaan moest halen eigenlijk. Of zware metaal. Waar haal je dat vandaan? Zware metalen? Nee, ik noem maar wat geks, hè. Ja, natuurlijk, dat is inderdaad zo. Er zijn dingen bovendien waar een mens sowieso niet goed van wordt, dan laat hij voortaan wel uit zijn hoofd. Ik bedoel, dat is het punt niet echt. Dat is niet een principiële aangelegenheid, hè. Waar het om gaat zijn om heel andere dingen. De Bijbel stelt vast dat ons leven en de inhoud van ons leven in hoge mate bepaald wordt, niet door onszelf, maar door omstandigheden. Wat ons overkomt, wat ons wedervaart, wordt in de eerste plaats bepaald door omstandigheden. Daar gaat het om. Het is niet populair en dat is ook wat men over heel de wereld altijd probeert weg te redeneren. Gewoonlijk met religieuze argumenten. U weet, we hebben het er hier alles eerder over gehad, want het komt hier ook vaker voor in dit Bijbelboek. We moeten het er trouwens ook nog over hebben naar aanleiding van de rest van dit hoofdstuk. Niet voor niks de rest van het hoofdstuk, vanaf vers 11 dan maar. Want daar staat, ik keerde mij en zag onder de zon dat de loop niet is der snellen. Dat wil zeggen, degene die het hardste kan lopen, die wint niet nog noodzakelijk de wedstrijd. He? En dat nog de strijd der helden, niet de meest heldhaftige man wint de strijd. Nog ook de spijs der wijzen, dus de mensen die zijn bijzonder wijs, maar ze komen niet aan de kost, worden er niet rijk mee. En wat denk je dan toch, dan doen ze het toch verkeerd. Dat is dan toch niet zo wijs, als je toch wijs bent, dan waar staat het, is niet zo, hè. En niet degene die het snelste kan auto rijden, wint de Grand Prix. En dat soort dingen meer. Dat is toch zo? Of dacht hij van wel? Dat is wel erg naïef, hoor. Degene die het hardste kan lopen, de wedstrijd wint. Dat is niet zo. dat hangt van zoveel andere omstandigheden nog af. Toch? Ja, zeg. Ik heb me ooit laten wijsmaken en ik ben heel blij geweest met die opmerking in de tijd een keer. Iemand heeft me ooit een keer wijsgemaakt. Wat een mens bereikt in zijn leven wordt niet bepaald door wat hij kan. Het wordt bepaald door wat hij niet kan. Dat legt hem zijn grenzen. Dat is echt zo. Nee, ik zal maar zeggen, de snelste loper wint niet noodzakelijk de wedstrijd, want als de snelste loper niet goed kan starten, dan wint hij nooit. Degene die de hoogste topsnelheid haalt, is niet noodzakelijk het eerste aan de meet. Hangt er maar vanaf hoe lang het duurt voordat hij aan die topsnelheid is. En eventueel voor een loper hoe snel hij uit de startblokken is. En als hij gladde schoenen aan heeft, dan komt hij de bocht niet om. Gaat hij onderuit. Dan hebben we het nog niet eens over schaatsen, hè? Dat is ook een bekende verhaal, toch? Gaat mooi hard, maar ja, helaas, foutje, misslag, weet je veel wat. Niet alle slagers doen ze even goed. Misslag en hup, gaan ze onderuit, afgelopen. En men kan het kampioenschap vergeten, zo gaat dat. En wat de Formule 1 betreft, wat dacht u van de brandstof is op in de laatste ronde? Wat hadden we nou last? Ik geloof dat het Hakkinen was. Die blies nog even zijn versnellingsbak op. In de laatste ronde, zo was het toch of niet? Niet de laatste race, maar die daarvoor toch of niet? Ik vergeet dat zo snel. Maar dat vind ik nou typisch een voorbeeld van dat het van zoveel factoren afhangt. En dat is in het leven ook zo. Men kan een mooi product maken, maar als men niet kan verkopen, kan men nog niet rijk worden. Zo wijs is dikwijls. Ja, heel dikwijls is dat zo namelijk. Nou goed, ik zal het er maar bij laten. In elk geval staat er, aan het eind van vers 11, hoe het wel in elkaar steekt, namelijk dat tijd en toeval aan alle deze wedervaart. Het hangt van de tijd, namelijk van de omstandigheden en dus gewoon van het toeval af. En ik weet dat vele, ook christenen, zeggen niet in toeval te geloven. Ik moet u zeggen, ik geloof er wel in, want het leert mijn Bijbel gewoon, staat gewoon in de Bijbel. Maar van omstandigheden af. Van toevallige samenloop van omstandigheden, daar ga je dan. Dat is de normale gang van zaken. Zie? En mens zoekt dikwijls om daaraan te ontkomen, omdat het hem een volstrekt gevoel van onzekerheid geeft. En dus leren christenen dikwijls dat er geen toeval is, maar dat de Heer alles bestuurt enzovoorts. In de wereld dan wel in hun eigen leven, maar in allerlei andere religies leert men precies hetzelfde. Dan leert men immers dat men deel zou zijn van het kosmische geheel enzovoorts. En dat men een klein onderdeel is van de schepping als zodanig. Daar zijn plaats in heeft. Dat alles dus een zin heeft enzovoorts. En dat toeval niet bestaat. Het is gewoon onzin. Het bestaat wel. Sterker nog. Het is de normale gang van zaken. Zie? Alleen wie wijs is weet ermee om te gaan. Niet het weg te redeneren. Want het zou erg dom zijn. Zo zit het wel helemaal niet. Zie? Men zou die domme vragen niet stellen. Waarom mij? Waarom ik? Het is een heel eenvoudig antwoord op, maar het bevredigt nooit iemand. Omdat men er bij voorkeur niet in gelooft. Het antwoord is altijd, dus toeval. Nou ja, je zijn andere antwoorden. Je kan zeggen, het ligt aan je genen. Maar dat is toch precies hetzelfde, of niet? Dat is toch ook toeval? Nou ja, kijk maar eens rond. Misschien dat iemand er zwaar tegen geprotesteerd. Maar de Bijbel leert het zo. Het zijn omstandigheden. Zie? Dat is wat het leven in de praktijk in hoge mate bepaalt. Hoe wij daar doorheen komen, ermee omgaan, is de moderne uitdrukking. Hoe wij daar doorheen komen, ja, dat heeft te maken met de wijsheid die we hebben. Heeft te maken met kennis, met wijsheid, met het verstaan van het woord van God. En dus in het algemeen met het verstaan van de wereld zoals die in elkaar steekt. En van belang is te weten dat het zo in elkaar steekt. Dat ondanks het toeval, ondanks al die omstandigheden, wij niettemin als kinderen Gods en zeker als rechtvaardigen dus in de hand Gods zijn. Dat wil zeggen, wat er ook gebeurt, kan niet misgaan. Uiteindelijk niet. Maar ook in het heden niet. We hebben iemand die voor ons zorgt. Vooropgesteld dan dat we hem zoeken en hem zoeken te dienen. Dat is waar het om gaat. Maar het vrijwaart ons niet van al die omstandigheden waarover hier gesproken wordt. Alle dingen wedervaart allen. En of nou gelovig is of niet, heeft daar absoluut niet mee van doen. Maar is een mens, maar leeft in deze wereld en zo gaat het nou eenmaal. Nee, ik heb er nog één die is veel erger. Die zal ik u ook nog vertellen dan. Om het nog moeilijker te maken. Als het al zo zou zijn... dat alles in de wereld bestuurd wordt, zoals men in vele religies gelooft, weet je wel, het grote geheel, het kosmische geheel, wat het maar wezen mag, die New Age, die weet er ook wat van, hoor, van dat soort dingen. Maar de boeddhisten ook, om eens wat geks te noemen. Maar als het zo zou zijn dat alles in de wereld bestuurd wordt, dan zijn we nog veel verder verhuisd. Want dan is het de duivel die het doet. Want wie is de God deze eeuw? Wie is de overste deze wereld? Nou ja, dat weet u toch? Wie dat is? Dan ziet het er helemaal niet best uit. Ik geloof niet dat hij zich met al die dingen bemoeit. Lijkt me wat onbenullig voor de duivel om zich daar allemaal mee bezig te houden. Die houdt zich bezig met grote lijnen en de rest komt wel goed. Komt wel goed. Maar goed, dat is een ander onderwerp, denk ik dan altijd maar. Maar het idee dat alles in de wereld bepaald is en dat God het is die dat zal bepalen enzovoort, dat is een volstrekt onbijbelse gedachte. Het is het ideaal van de duivel dat hij alles onder controle zou hebben. Maar dat is natuurlijk ook niet het geval. Maar goed, voor alle praktische doeleinden heet Satan de overste deze wereld, de God deze eeuw, de overste van de macht der lucht, of hoe het allemaal maar heet mag. Daar gaat het maar om. Zie? En de eeuw of de wereld heet de tegenwoordige boze eeuw of de tegenwoordige boze wereld, afhankelijk van hoe je het vertaald had willen hebben, maar boos is hij. Nou goed. En dit, van deze dingen wordt ook gezegd dat het ijdelheid is. Het maakt dus niks uit of men nou rechtvaardig is of een goddeloos. Het maakt geen verschil. Zo is het ook. En dus heet het hier niet alleen een ijdelheid, het heet hier zelfs een kwaad. Dat is in vers 3 van Prediker 9. Dit is een kwaad onder alles wat onder de zon geschiet, dat enerlei ding aan allen wedervaart, zonder enige onderscheid dus, en dat ook het hart der mensenkinderen vol boosheid is, en dat er in hun leven onzinnigheden zijn in hun hart. En dan heeft hij in tweede instantie over wat in het hart van de mensenkinderen is. Onzinnigheden, eerst heet het trouwens boosheid, dat het hart der mensenkinderen vol boosheid is, en dat er in hun leven, maar dat is in hun hart, onzinnigheden zijn. Dus als je die beide zinnetjes onder elkaar schrijft, zie je dat in één oogopslag. Boosheid is onzinnigheden en onzinnigheden is boosheid, maar hart is leven en leven is hart. Ik heb je dat al veel vaker gezegd natuurlijk, omdat er steeds ter sprake komt, ons leven bestaat niet uit de dingen die wij doen en laten. Ons leven bestaat uit wat wij denken. Of in de kortere variant, ons leven is onze beleving. Niet wat we doen, maar wat we erbij denken. Hoe we het ondergaan, hoe we er tegenaan kijken, hoe we de dingen motiveren enzovoort. Dat is werkelijk ons leven. Niet wat aan de buitenkant gezien dan wel gefilmd kan worden, zeg ik altijd, hè. We zouden ons dat realiseren. Het gaat niet om die uitwendige dingen. Dat is niet ons leven. Ons leven zit in ons denken. In onze beleving. En hier staat dat het hart van de mensenkinderen, dat wil zeggen het inwendige, want dat is wat het is, hè. Het inwendige van de mensenkinderen is vol boosheid. En hun leven, kortom, is vol onzinnigheden. Daar houdt de mens zich in de praktijk mee bezig. En daarna, nou ja, er komt een eind aan die onzinnigheden en die boosheid. Maar er staat, en daarna naar de doden toe. Vertaald met moeten zij naar de doden toe. Daarna worden al die mensenkinderen verzameld, in het algemeen gesproken dan, in het dodenrijk. Daar wachten ze dan op de jongste dag om het maar even aan te vullen. Maar dat is het idee. Zo, waar houdt de mens zich mee bezig? Of het nou gaat om rechtvaardig of goddeloze, een leeft hier op aarde, is een prooi van de omstandigheden in het algemeen, is ook niet in staat om werkelijk het stuur van zijn leven onder controle te houden. Dat is echt zo. Maar dit kunnen we wel, maar een beetje. Maar niet echt. Zal maar zeggen, je kunt sturen, maar er zit zoveel stuurspeling op het vehikel. Je zeilt van de ene kant naar de andere kant. En dan nog al die sporen in de weg. Wij noemen dat meestal platgetreden paden, waarin we verzeild raken. Ik noem het gewoon sporen in de weg, een spoorvorming. Ook zo verschrikkelijk, druis over slingeren, enzovoort. Hè? Maar goed, en tegen dat het afgelopen is, dan sterft de mens. Zoveel bijzonders is het niet. En u weet, hè, heb je voorgaande hoofdstuk al gezien, wij zouden in de eerste plaats leren niet zo hoogmoedig te zijn. Niet zoveel verbeelding te hebben. Wij zouden onderdanig zijn. We zouden ons bewust zijn van een menselijke overheid, dat was hoofdstuk 8. Maar in het bijzonder een hogere overheid daar nog weer boven. God die in de hemel is, waaraan wij dan toch in ieder geval ondergeschikt zijn. Zie? En hier staat gewoon, wij zijn onderworpen aan, niet eens een hogere macht, maar hier staat, wij zijn onderworpen aan de omstandigheden. Sterker nog, we zijn zelfs onderworpen aan ons boze hart, zoals het bij gelegenheid genoemd wordt. Zie? Nee goed, de nieuwtestamentische variant leert ons dat wij als kinderen gods onze harten zouden vullen. We hebben het vorige keer over gehad, dat was namelijk een aanleiding van het laatste vers van hoofdstuk 8. Dat we onze harten zouden vullen met het woord gods. Daarmee verandert er wat. Dat is nieuwtestamentische waarheid, gerealiseerd door de opstanding van Christus, dan wel de uitstorting van de Heilige Geest, of hoe je het maar noemen wil. Maar waar het om gaat is dat het leven van Christus, het woord Gods, de Heilige Geest in ons, ons hart zal veranderen, zodat ons hart niet meer vol is met onzinnigheden en boosheden. Maar in tegendeel gevuld zou worden met de geest, zoals het heet in Efeze 5. Of gewoon gevuld zou worden met het leven van Christus. Dat is waar. Dat wil zeggen, dat is een nieuwtestamentische aanvulling op wat hier gezegd wordt. Maar voor de mensen in het algemeen gelden deze beginselen. Bovendien voeg ik maar aan toe dat er verhoudingsgewijs toch maar helaas maar weinig gelovigen zijn. Ik bedoel, weinig geboren mensen die ook in de praktijk hun harten laten vullen met het woord Gods. Daarom zijn we hier ook altijd met een klein groepje bij elkaar. Dus dat hoef ik verder niet te beargumenteren. Denk ik. Hè? Nou ja, het is wat korter de bocht, maar het lijkt me duidelijk genoeg. Hoeveel christenen zijn er die werkelijk belangstelling hebben voor wat God leert in zijn woord? Als ze maar redelijk zeker zijn van dat ze naar de hemel gaan, wat het ook wezen mogen. Zonder dat ze daarbij overigens sporen van haast vertonen, overigens. Maar goed, als ze daar maar zeker van is het wel genoeg. En bijbelse waarheid, of het allemaal wel waar is, dat geloven de meesten zelfs niet eens. En degenen die wel geloven dat het waar is, zeggen, nou ja, dan hoor ik dat later wel. Bij de Heer. Want wij kennen hier ten dele. Hebben we vorige keer aangehaald, hè? Weet je nog? Wij kennen ten dele. Populair vers, die andere is niet populair. Waar staat dat wij in heel de waarheid geleid zouden worden. En dat alle schatten der wijsheid in Christus verborgen zijn. Hè? En toen Paulus zei, wij kennen ten dele, zei hij dat op een tijdstip dat nog niet alle nieuwtestamentische waarheid was geopenbaard. Dat was in 1 Korinthe 13, leest u het maar na. Wij zouden niet ten dele kennen, wij zouden volmaakt kennen, nu. Nu het volmaakte gekomen is en nu de profeten al eeuwen geleden hun werk voltooid hebben. Dat is 1 Korinthe 13. Maar goed, laat me weer zitten. Niettemin, het hart van de mensenkinderen is vol boosheid en in hun leven zijn onzinnigheden in hun hart. En daarna sterven zij. Dat wil zeggen, zoveel bijzonders is het niet. En daarna komen we bij de bekende uitdrukking vers 4, want voor degene die vergezelschapt is bij alle levenden, Want in vers 3 gaat het om dat men toegevoegd wordt aan de doden. Maar vers 4 zegt dat we nu nog vergezelschapt zijn. Dat wil zeggen, in het gezelschap zijn van alle levenden. Hè? Dat is het verhaal, hè? Voor degene die vergezelschap is bij alle levenden, dat wil zeggen degene die nog in het land der levenden is en met levenden omringd is omdat hij zelf ook nog leeft, voor die is er hoop. Welke hoop? Nou ja, het is die hoop van, maar, en om nog maar eens een lied te citeren, is nog ouder, misschien wordt het morgen beter, al wordt het toch nooit goed. Heette de man niet Vreeswijk? Nou goed. Cornelis? Dat is te lang geleden. Jongens. Nou goed. Misschien wordt het morgen beter. Maar het wordt toch nooit goed. Zong de man cynisch. Nee, het was een hit in Nederland. Hoor. De man is er flink rijk van geworden. Dat is hem van harte gegund. Maar die hoop mag er dan zijn. Maar het wordt natuurlijk niet beter. En het wordt niet goed. Het komt helemaal niet goed. Tegen de tijd dat je zo oud bent als ik, wordt het niet meer beter. Dan wordt het alleen maar slechter. Toch? Ja. In de loop der tijd hoor je me andere dingen zeggen. Nou goed. Maar zo is dat inderdaad. Het wordt niet beter. Integendeel. Wij komen daar ook snel genoeg achter. Het wordt niet beter. Het kan alleen maar slechter worden. En dan verliezen we de hoop al. Helaas. Dat zou zo niet moeten natuurlijk. Voor ons als gelovigen niet. Maar voor de natuurlijke mens ziet het er niet anders zo uit. En de religie van de natuurlijke mens, maar de ongelovige mens, is er uiteraard op gericht om daar dan maar vrede mee te hebben. Die vertellen je dan zulke onzin als dat de dood bij het leven hoort en zo. Hè? Zoals water bij vuur hoort, denk ik dan altijd. Wat een onzin is dat toch, hè? Alsof twee tegengestelde dingen bij elkaar zouden horen. Als twee tegengestelde dingen bij elkaar horen, dan kan ik u meteen zeggen dat dat alleen is daar waar men het grote niets als ideaal heeft. Want de tegengestelde heffen elkaar op en als ze bij elkaar horen, hou je dus niks over. Het ideaal van de boeddhist, het nirwana, het grote niets. Ja, toch? En het ideaal van de gelovigen, dat wil zeggen, de beloften die aan ons als gelovigen gedaan zijn, zijn beloften niet met betrekking tot het eeuwige niets, maar tot de eeuwige volheid, precies het tegenovergestelde. Vind je alleen bij ons, ja. Nou ja, bij de Heer. Goed. Maar wat de natuurlijke mens betreft, boosheid, onzinnigheid en er komt een eind aan in de dood en daar wordt men verzameld. Want zo heet dat in de Bijbel. Er werd verzameld tot zijn vaderen, heet zoiets, hè. En hier, dan daarna moeten zij naar de doden toe. Niet alleen maar de dood in, dat is natuurlijk wat het inhoudt, maar dat is niet wat er letterlijk staat. Ze moeten naar de doden toe, de plaats waar de overige doden zijn. Daar zijn dan al die lui die hier op aarde geleefd hebben. Of het nou kort of lang was, doet er niet toe. Maar met harten vol boosheid en leven en harten vol onzinnigheden enzovoort. Wat is de zin daarvan allemaal? Als het daarna niet wat anders is. Ik bedoel, als daarna niet op een of andere wijze dan een oordeel komt uiteindelijk. En dat is wat gaat gebeuren uiteraard. Hè? Maar goed, zolang men dan hier nog leeft, is er hoop, staat er hier. Want een levende hond is beter dan een dode leeuw. Nou ja, ik neem die vergelijking zo voor kennisgeving aan. Want ik hoop niet dat ik moet uitleggen waarom je beter een levende hond kunt hebben dan een dode leeuw. Nou ja, een levende hond is ook niet alles of wel. Daar heb je ook een boel werk aan, broeder. Het kost je soms ook nog een gordijn en de vloerbedekking. Maar laat maar zitten. Een levende hond is beter dan een dode leeuw. De gedachte is natuurlijk een heel simpele. We zouden er niet moeilijk over doen dat een leeuw beschouwd wordt als een waardevoller dier dan een hond, in elk geval. Maar als je moet kiezen tussen een levende hond en een dode leeuw, dan kun je beter een levende hond hebben. Nou, vooruit. Hoewel je van die dode leeuw natuurlijk weer een nieuw vloerkleedje kan maken als die door je hond versleten is. Maar laat maar zitten. Doet er niet toe. Vers 5. Want de levenden, waarom is er hoop voor degene die vergezelschapt is bij alle levenden? Waarom is een levende dan toch beter dan een dode? Wel staat er, vers 5. Want de levenden weten. Nou ja, wat weten ze dan? Dat zij sterven zullen. Dat is het enige wat ze weten, eigenlijk. Toch? U weet dat, hè? Het oude klassieke ideaal, klassieke wijsheidsideaal, is onze klassieke filosofie, houdt ongeveer dit in, dat wijsheid of kennis, wetenschap, alleen maar wijsheid, kennis of wetenschap is als het betrekking heeft op onvergankelijke dingen. En dat is het Bijbelse beeld ook nog altijd. Kennis van dingen die voorbij gaan is niet echt kennis. Wijsheid met betrekking tot dingen die vergankelijk zijn is niet echte wijsheid. Het is ook niet wijs om je te verdiepen in dingen die voorbij gaan. Oké. Het is dan ook niet wijs om te zien op dingen die voorbij gaan. Zeg ik met de woorden van 2 Korinther 4. En daarom zien wij die wijs zijn op de onzienlijke dingen. Die eeuwig zijn. Die begrijp je toch, hè? Nou goed. En voor zover de mens wat weet hij dan? Aan onvergankelijke dingen. Dus wat weet hij dan? Iets zekers? Nou, eigenlijk alleen dat is al sterven. Want dat staat er dus ook. U weet wel, er bestaat zo'n bekend citaat, ik weet nooit aan wie men het toeschrijft. Het enige wat de mens zeker weet is dat hij zal sterven, en wat hij niet zeker weet is wanneer. Toch? We beschouwen het als cynisch. Ik helemaal niet, ik zie dat gewoon als realiteit, zo is het toch ook. Dat is toch in ieder geval de positie van de natuurlijke mens. De mens weet iets, de mens heeft verstand, hij weet iets, wat weet hij dan? Nou, hij weet dat hij zal sterven. Schiet niet echt op. En de doden weet helemaal niks, staat er. Althans niet van onvergankelijke dingen. De doden weten niet met al. Dat is niet helemaal hetzelfde als helemaal niets, maar laat ik het u uitleggen. Ons woord niemendal is de verbasterde variant van niet met al. Maar niet met al betekent niet niets. Niet met al wil zeggen dat men van iets niets weet, van het al niets weet. Dat men er compleet buiten staat. De doden weten niet met al. Dat wil zeggen, ze hebben met dat al niks meer van doen, ze zijn er van afgesneden. Versta onder het al voor het gemak dan maar de wereld, de schepping als zodanig. Als men niet met al weet, betekent het dan dat men niet weet van wat er in de wereld omgaat. Om de doodeenvoudige reden, want het is dus een doodeenvoudige reden, dat men ervan afgesneden is, dat men dood is namelijk. Weet men dan echt niks meer? Ja, men weet nog wel wat. Men heeft in ieder geval herinnering. Maar waar het om gaat, is dat dit woord weten, in feite de betekenis heeft van kennen. Ik spreek er vaak genoeg over. We zitten altijd met dat probleem, de twee woorden weten en kennen. In het Nieuwe Testament levert het niet zo geweldig veel problemen op. En daar zeg ik altijd meteen, ja kijk, als er kennen staat, dat is meer dan weten. Kennen is namelijk deel hebben aan. Dat is natuurlijk kennis hebben aan en dus weten, maar meer dan dat. Kennen wil zeggen er ook deel aan hebben. Wel, wat hier vertaald is met weten, is in werkelijkheid dit woord kennen. Namelijk niet van de feiten op de hoogte zijn alleen maar de dingen weten uit ervaring, er deel aan hebben. Zie, dat is wat het betekent. En dus staat er, de levenden weten dat zij sterven zullen. Dat is niet alleen maar een feit dat ze kennen, maar ze moeten er ook mee leren leven. Het is wat een dagelijkse rol speelt eigenlijk in al hun bezigheden. En dat in toenemende mate. Dat zoveel te meer als gij weet dat de dag nadert, citeer ik dan maar een vers compleet buiten zijn verband. Mag eigenlijk niet, maar vooruit maar, bij wijze van spreken. En van de doden staat, zij weten niet met al. Dat wil zeggen, ze hebben geen gemeenschap meer met het al, zij staan daar buiten. Maar zij weten wel wat. Ik weet, dit vers wordt graag geciteerd door degene die leren de zogeheten zielenslaap, want zo heet dat. Zielenslaap zal het nou wel heten met de nieuwe spelling, weet je veel. Zielenslaap. Dat is een rare redenering, zeg ik altijd, ik neem hem niet echt serieus. Men heeft er een paar bijbelteksten voor, maar dan moet je andere schriftplaatsen buiten beschouwing laten. Dat is nooit oprecht en daarom neem ik die dingen ook nooit serieus, niet echt. Er is een leer die zegt dat als een mens sterft, dan is hij buiten bewustzijn. Dat wil zeggen helemaal buiten bewustzijn. Dan weet hij niets meer, want er staat hier de doden weten niemendal. Niemendal, zo leest men dan meteen, in de zin van niets. En dus ze zijn buiten bewustzijn. In de dag van de opstanding komen ze weer bij bewustzijn. Dat is dus als het ware een soort slaap. En dus noemt men het de zielenslaap. Hetgeen trouwens bovendien een tamelijk naïeve uitdrukking is, want het zou dan moeten gaan niet om de zielenslaap, maar om de geestenslaap. Maar goed, laten we het daar dan maar niet over hebben, maar alleen maar over het idee. Men zegt dan, ja, want er wordt alleen maar ingewikkelder van, men zegt dan, de mens is dan, is wel, hij existeert wel, maar hij is buiten bewustzijn. En de latere variant, de verdere variant is dan, de mens is niet alleen buiten bewustzijn, hij existeert ook niet. En in de dag van de opstanding wordt hij weer in aanzien geroepen, in aanzijn. Dat wil zeggen, daar ontstaat hij weer. Wordt hij als het ware herschapen, enzovoort. En intussen was hij nergens. Interessante leringen. Als u mij vraagt, eerlijk gezegd, bij alles wat ik erover gehoord en gelezen heb, ik denk dat die leer alleen maar ontwikkeld is omdat men anders zit met het idee dat als een mens naar het dodenrijk gaat en daar moet wachten op de jongste dag, is het wel erg lang wachten en men zou dat bij voorkeur onder verdoving doen. En dus slapen die allemaal. Want men kan het zich bovendien ook niet voorstellen. Niet alleen dat lange wachten, maar wat is er dan in de dood? En wat doet men daar? En wat is toch een zinloze aanwezigheid daar? Enzovoort. Dan zeg ik, ja, dat kan er allemaal wel zijn, maar het staat wel in de Bijbel. Dus ja, dan houden we er toch maar op. Dat men daarbij bewustzijn is. Toch? Daar zijn Bijbelse bewijzen te over voor, misschien heb ik het er straks nog over. Maar waar het maar om gaat is dat voor God en voor het oordeel enzovoorts alleen telt het leven hier in de wereld en niet een bestaan of wat het wezen mag of verblijf buiten de wereld. Want begrijp me goed, het dodenrijk wordt geacht buiten de schepping te zijn. Theoretisch. Leerstellig is de aardbodem de grens van het heelal. En hieronder ben je buiten het heelal. En als je een gat graaft, oké, dan verlaag je de aardbodem. Dan vergroot je de schepping, denk ik dan altijd maar. Maar aan de andere kant maak je een hoopje van het zand dus te verkleinen. En weer, het schiet ook niet echt op, hè. Maar de aardbodem, en ook als de aardbodem zich verheft aan zijn steile wand. Nee, niet om te fietsen, maar om een bergland, zou ik maar zeggen. Dan is dat de grens van het heelal. Daaronder ben je onder het oppervlak, weet je dat, het aangezicht eventueel van de aarde. En dat heet dan de onderwereld. En dat is buiten de schepping als zodanig. En eventueel heet het dan dus ook buitenste duisternis. Niet noodzakelijk, maar uiteindelijk wel. Buitenste duisternis. Zie je? En hierbinnen is leven, dat heet licht. In die verhoudingen althans. Nou goed. Maar het gaat om ons leven in de wereld. En niet ergens anders. En daarvan staat dan, de levenden weten dat zij sterven zullen, maar de doden weten niet met al. Dat wil zeggen, het is niet alleen kennen, maar het is er deel aan hebben. Ze hebben geen deel meer aan het al. Ze hebben ook geen loon meer. Hetgeen alleen maar wat betekent als ze nog wel iets doen. Ze doen misschien wel wat. Ze zeggen misschien wat. Ze denken wat. De doden. Maar er is geen loon meer. Dat wil zeggen, het maakt niet meer uit. De termijn is om. Uw tijd is nu om. Het zandlopertje is leeg. En u weet waar de zandloper staat? Naast de zeis. Kijk even rond of... Nee, Nooit zo'n stil leven gezien. Zandlopertje, 60. Nee? Uitbeelding van de dood, toch? Beperkte tijd, de vergankelijkheid van de mens. Zandlopertje, zij is ook een beeld van de dood, hè? Nou goed. Ze hebben geen loon meer, maar hun gedachtenis, of gewoon en hun gedachtenis is vergeten. Daar hadden we het ook al over gehad in de voorgaande hoofdstukken. Want het idee is dat de mens wellicht nog even kort herinnerd wordt door wat overlevende tijdgenoten, maar in het algemeen is hij binnen de kortste keren vergeten. Hij leeft maar tijdelijk, het gaat zo voorbij en sommigen zijn al vergeten terwijl ze nog leven. Toch? Ja. Nou goed. En dan vers 6, waarbij we terug zijn eigenlijk al in vers 1. Vers 6 zegt, ook is alreden hun liefde, ook hun haat, ook hun nijdigheid. Dat wil zeggen hun jaloersheid, want dat is wat nijdigheid is, hè, in de Statenvertaling altijd. Ook is hun liefde, hun haat, hun jaloersheid vergaan. En daarmee al hun streberij, heet zoiets, hè. Hun streven, hun ambitie is dat. Want in vers 1 staat dan, de mens weet niet wat het leven hem zal brengen, maar binnen afzienbare tijd is het allemaal voorbij. Ook wat het leven hem gebracht heeft. En ze hebben geen deel meer, en dat is hetzelfde, dus het eind van vers 6, maar het komt overeen met vers 5, de doden weten niet met al. In vers 6 wordt het toegelicht, ze hebben geen deel meer in deze eeuw in alles wat onder de zon geschiet. Zo verklaart de Bijbel zichzelf. Niet dat ze niks meer weten, maar ze hebben geen deel meer in alles wat onder de zon geschiet. Men verdwijnt hier, zie. Daarna, wat betreft dat woord weten, verwijs ik u maar even naar, om een paralleltekst te hebben, of althans om een verwijstekst te hebben, verwijs ik u naar Exodus hoofdstuk 1, bijvoorbeeld, waar hetzelfde woord weten gebruikt wordt, en waar de betekenis duidelijk genoeg is, dan heb je ook geen woordenboek meer nodig. Dat is in Exodus 1, vers, even kijken, vers 8. En we kennen de tekst. Daarna stond er een nieuwe koning op over Egypte, die Jozef niet gekend had. Nou, dat is waar het over gaat. Hij had hem niet gekend. Dat is hetzelfde woord, kennen hier, is hetzelfde woord als het woord weten, hier in Prediker 9. En het zal duidelijk zijn waar het over gaat. Het is niet alleen dat deze farao geen weet gehad heeft van Jozef, maar hij had hem gewoon niet meegemaakt, niet met hem omgegaan, wist niet wat er gebeurd was, had er geen deel aan, had er dus ook geen boodschap aan, trok er ook geen consequenties uit, met alle nadelige gevolgen daarvan voor de kinderen Israël, zoals ze hier genoemd worden. Zie. Nou goed, lijkt me wel genoeg voorlopig. De conclusie, dan ben ik terug in Prediker 9. De conclusie is dan ook die van vers 7. De bekende conclusie die we in elke pericoop feitelijk tegenkomen. Hier uitgebreider dan ooit tevoren, denk ik wel eens. Maar het begint in ieder geval gelijk. Ga dan heen, eet uw brood met vreugde en drink uw wijn van goeder harte, want God heeft alreden een behagen aan uw werken. Leuk, hè? En dat woordje want kun je gewoon lezen als en. Maakt weinig uit. Het is gewoon een voegwoord. Het maakt niet uit wat voor voegwoord. En de gedachte is simpelweg deze, dat als wij ons brood eten met vreugde en onze wijn drinken van goeder harte, dat is ook met vreugde uiteraard, dan heeft God reeds een behagen aan onze werken, want God stelt het op prijs dat wij met blijdschap gebruik maken van de dingen die hij ons geeft, zoals daar zijn brood en wijn. Met het bekende verhaal, voor de afwisseling nog een keer, brood en wijn als een beeld van eten en drinken. En dat weer als uitdrukking van het hele leven als zodanig. Want dat is wat het is, het hele leven is eten en drinken. De uitdrukking eten en drinken is trouwens een vaste idiomatische uitdrukking in onze Nederlandse taal, ter aanduiding van heel ons leven. Zoek het maar op in uw woordenboek. Van oudsher bekende gedachten. Maar men zou met blijdschap door het leven gaan. Blijdschap dus ook inderdaad zoeken. Dat is wat de Heer ook inderdaad van ons verwacht. Ja, ja, in de Oud-Testamentische variant is dat al zo. In de Nieuw-Testamentische variant is dat nog meer zo. Want wij zijn van harte gehoorzaam geworden aan het evangelie. En evangelie is een Griekse term en als je het vertaalt, wil het zeggen de blijde boodschap. Een blijde boodschap. Die wij aanvaard hebben. En dus wordt ons tot ons eens te meer gezegd. Verblijd u in de Heere. Te allen tijden. En wederom zeg ik u, verblijd u. En zo verder. Dus dan geciteerd uit Filippenzen. Maar vooruit. Maakt niet zoveel uit. Als er dan het sprake zou zijn van blijdschap, zou het zeker voor ons zo zijn. En dan te bedenken dat een groot deel van de christenheid die zegt te geloven in het woord van God en in de Bijbel en niet dan de Bijbel, gewoonlijk in het zwart en met neergebogen hoofd en strak getrokken gelaat door het leven gaat. Het is geen reclame. Je kunt je natuurlijk ook in alle gemoeden afvragen of dat wel christenen zijn, overigens. Naar Bijbelse maatstaven bedoel ik dus. Hè? Sorry hoor. Ik kan het ook niet helpen, maar... Ze gaan in het akelig zwart. Dat is hun uitdrukking. Ontleend aan de Bijbel. Hè? In het akelig zwart door het leven. Dat is toch wat anders dan wat hier staat, hè. Het is wat anders dan verblijd u en het is ook wat anders dan eet u brood met vreugde en drink u wijn van goedere harten. En het is ook van het in strijd met vers 8, laat uw klederen te aller tijd wit zijn. Weet u nog wat ik met de inleiding tot dit Bijbelboek, dat is dus een dikke half jaar geleden, daarover gezegd heb in de inleiding. Hè? Hoe men dat oplost, dat probleem. Men zegt... Salomo heeft dit boek geschreven in een tijd van depressie, van zwartgalligheid, toen hij de prooi was van al die vrouwen en hun afgoden enzovoort. 1000 vrouwen, daar kan je wat bij voorstellen natuurlijk, maar goed, daar gaat het nog niet over. Dan zeg maar, ja, maar dat is ook in prediken kun je zien hoe ver het met een mens komt als hij de Heer loslaat. Zie je? Nou, daar gaat het boek niet over, het is net andersom. Het boek beschrijft de werkelijke situatie van de mens. En ook de verantwoordelijkheid van de mens om inderdaad zich te verblijden. In de goede dingen des levens eer dat de kwade dagen komen, maar dan ben ik ineens in hoofdstuk 12. En die houden we schuiven nog even voor ons uit. Maar zo zou dat zijn, hè? En dan hebben we ook inderdaad reden om God te danken. Voor alles wat hij ons geeft in het leven als zodanig al. En zeker voor ons als eerstelingen van het nieuwe verbond. En als gelovigen die zijn toegevoegd aan de gemeente van eerstgeborenen die notabene in de hemel is opgeschreven. Ik bedoel, we hebben uiteindelijk geen enkel excuus om niet blij te zijn. En om niet ons brood en onze wijn tot ons te nemen met blijdschap. Dat er tegelijkertijd natuurlijk een verwijzing insteekt, in verborgenis, een verwijzing insteekt naar het brood en wijn, eerst terug het brood en wijn van Melchizedek, en vervolgens op profetische wijze een verwijzing naar het brood en wijn dat ons aangereikt wordt door de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Ja, dat is ongetwijfeld zo, natuurlijk. Maar het slaat echt niet alleen op het avondmaal, uiteraard. Het is alleen zo dat het avondmaal precies dezelfde dingen uitdrukt. Uitdrukking is van het leven wat God ons in Christus geschonken heeft. En we zouden dat leven in blijdschap leven. In besef dat op de dagen onze vlees hier in deze wereld beperkt zijn. Maar daarom zouden we er te meer van genieten. En ons realiseren dat onze dagen kostbaar zijn. Al de dagen van ons ijdele leven. Enzovoorts. Zie je? Dat is wat het boek zegt, is inderdaad heel optimistisch. Het wijst op de betrekkelijkheid van de wereld en het leven als zodanig. En het wijst ons op wat werkelijk in het leven van belang is. Namelijk niet al dat gedoe, niet al die hoogmoed van de mensen waar het allemaal toe leidt. Maar inderdaad de goede dingen des levens die men zou waarderen, die men zou ontvangen van de Heer. En als er iets gezond is voor je, is het dat. He? Niet konijnen voor ze. Niet rauwkost, bedoelde ik te zeggen. Niet die dingen die allemaal worteltjes, sap en wat allemaal is. Dat mag dan gezond voor je zijn. Ik ben geen arts, nee. Maar ik ben er stellig van overtuigd dat het voor de mens veel positievere uitwerking heeft als hij met blijdschap door het leven gaat. En zich niet laat meesleuren door alle zorgvuldigheden deze eeuw, van deze boze eeuw, zoals het bij gelegenheid genoemd wordt, maar gewoon het goede des levens aanvaardt. Zeker als hij dat aanvaardt uit de hand Gods. Nou wil ik toch nog graag even ingaan op de uitspraak van vers 5, nadat onze zuster even wat gevraagd heeft.
Ja, dat ook het toeval.
Hè. Ja.
Natuurlijk altijd nog een beetje moeilijk. Maar als wij, als ik achter me kijk, hè, want ik ben dus al een beetje ouder en als ik daar op de jaren krijg ik die achter me liggen, dan ben ik altijd zo blij dat er mensen op de weg zijn gezet die mij op de manier vertelden. Hè. Dus ook de diepere dingen.
Ja.
Dan zie ik toch wel de hand van hier.
Dat is ook zo. Dat is ook geen toeval. Maar waar het over gaat is gewoon de omstandigheden van het leven als zodanig. Het praktische leven. Daarvoor staat dat het onderworpen is aan wat hier dan heet tijd en toeval. Neemt niet weg dat er een andere regel is. Die u zojuist aanhaalt. Dat is de regel die ik ook vaak in het publiek formuleer. Namelijk dat als men de waarheid zoekt, dan zal men die tegenkomen. Dat wil zeggen, dan zal de waarheid zich aandienen. En ik zeg het zo, omdat de waarheid natuurlijk uiteindelijk iemand is. Als men echt waarheid zoekt, met een hoofdletter dus, vaste waarheid, dan zorgt de Heer dat we tegen die waarheid oplopen. Die zorgt dat we daarvan horen of mee geconfronteerd worden of wat dan ook. Waarna het weer onze eigen verantwoordelijkheid is wat wij daarmee doen. Zo is het uiteraard wel. En als wij als christenen ons leven bezien, terugkijkend uiteraard altijd, dan denk ik dat we in het algemeen de hand van de Heer daar wel in zien. Maar niet in de zin van, zeker niet in de zin van dat de Heer ons alles laat, van alles laat overkomen of zoiets. Velen denken dat, hè, dat God degene is die ons in verzoeking leidt. Die ons uitprobeert, die ons voor moeilijkheden stelt of in de ellende gooit om te kijken of we er een beetje uitkrabbelen of niet. Dat is niet zo. God verzoekt niemand, zegt Jacobus 1, dat lijkt me meer dan voldoende. God is wel degene die zorgt dat wij, omdat wij gelovigen zijn, niet bovenmate zullen verzocht worden. En is al met de verzoeking, dat wil zeggen waar die verzoeking is, zal hij ons ook de uitkomst geven. Dat wil zeggen, wij zouden ons vertrouwen dan op hem stellen. Maar hij is niet degene die ons al die ellende in het leven geeft. Absoluut niet. Dat komt gewoon door omstandigheden. Het zit hem in de aard van dit oude leven, de wereld waarin wij leven en zo verder. Zie? Wat het Nieuwe Testament daarover leert, en dan ben ik dus dicht bij onszelf, hè, om daar me toe te beperken. Wat het Nieuwe Testament daarover leert, is dat er de wereld ons in verzoeking leidt. Nou ja, u weet wie de verzoeker is, hè? Dat is de duivel zelf, dat is niet God, dat is de duivel. Maar dat wij de verzoeking zouden beschouwen in de praktijk als beproeving, dat is een veel positievere term daarvoor. Verzoeking zouden wij beschouwen als beproeving van ons geloof. Wij zouden in alle omstandigheden trouw zijn aan de Heer en ons vertrouwen op hem stellen. Dat is het verhaal. Maar ik moet er meteen bij zeggen, als wij ons vertrouwen op de Heer stellen in de zin van hij zorgt dat we weer uit de ellende komen, dan moet ik u teleurstellen, dat is niet wat de Bijbel leert. Hij geeft ons wat wij nodig hebben om trouw aan hem te zijn, om hem te blijven dienen onder alle omstandigheden. En of je de omstandigheden ook verandert, soms wel, denk ik. Maar ik moet het voorzichtig zeggen als ik achter de lessenaar sta, omdat het moeilijk is om dat in de Bijbel te lezen. Maar bij gelegenheid doet hij dat ongetwijfeld wel, maar het is niet wat hij ons beloofd heeft. En dat is dus ook niet waar wij op zouden vertrouwen. Waar we op zouden vertrouwen is dat hij ons geeft al wat wij nodig hebben om hem te dienen. Zie, dat is waar het over gaat. Nou goed. Waar ik het nog met u over wilde hebben, omdat het nou eenmaal hier aan de orde komt, is die uitspraak uit vers 5. Namelijk, De doden weten niet met al en ze hebben ook geen loon meer, maar hun gedachten is vergeten, kortom, ze zijn er niet meer. Naast dit vers worden ter ondersteuning van deze levende zielenslaap nog heel wat andere schriftplaatsen aangehaald. Dus een leer die, die je nog eens tegenkomt, bij Jehovah's getuigen bijvoorbeeld. Ultradispensationalisten geloven dat dikwijls ook. Dat de mensen, als die sterft, zelfs zeggen ze dat over nieuwtestamentische gelovigen. Dat de mens sterft, dan is die buiten bewustzijn. En als die weer bij bewustzijn komt, dan heeft de wederkomst van Christus, dan wel de opname van de gemeente plaatsgevonden, dan wel de jongste dag is aangebroken. Afhankelijk van welke leer men maar aanhangt dan. Maar er zijn inderdaad schriftplaatsen die dit suggereren. Dat is deze onder andere. We hebben er daarna nog een paar. Ik wil er u een paar laten zien. Hoofdzakelijk uit de psalmen. Ik zal mijn best doen om dat in hoog tempo te doen. Dat is om te beginnen dan psalm 6. Op zich is het trouwens verdacht dat dit soort dingen dan uit de psalmen gehaald moeten worden. En ik zeg verdacht, omdat psalmen, psalmen zijn liederen. En in liederen, zowel als in poëzie in het algemeen, want daar reken ik liederen voor de gelegenheid dan maar onder, dat in liederen dan wel in poëzie over het algemeen de dingen heel kernachtig en kort gezegd worden. Met woorden, met weinig woorden, die dan stuk voor stuk dan toch een grote of brede betekenis hebben. Dat is anders dan in de gewone spreektaal of in gewoon proza. Daar gebruikt men over het algemeen wat meer woorden om veel gedetailleerder dingen te formuleren. En dus moet je oppassen met dit soort uitspraken. Men zou ze in hun context lezen en er niet een betekenis aan geven die uitgaat buiten de context. Dat wil zeggen buiten het schriftgedeelte en buiten het onderwerp dat in het schriftgedeelte besproken wordt. Dit op voorhand. Maar daarna lees ik psalm 6. Waar staat in vers 5, keer weder, Heere, red mijn ziel, verlos mij om uw goede tierenheid wil, want in de dood is uw geen gedachtenis, wie zal u loven in het graf? Dat is trouwens een verkeerde vertaling met graf, want er staat niet graf, maar er staat dodenrijk, hel, Sheol namelijk. U weet wel, Sheol, Hebreeuws, maar hel, hetzelfde woord, maar dan in het Nederlands, en betekent gewoon onderwereld, een lage plaats. Hades in het Grieks. Wie zal u loven in het graf? Hier staat dan, in de dood is uwer geen gedachtenis, en wie zal u loven in het graf? Wat hier naar voren gebracht wordt feitelijk, is niet dat het daar niet is. Wat er naar voren gebracht wordt, is dat men de Heer zal loven zolang men adem heeft. Hoeveel psalmen moet ik daarvoor citeren? Om binnen dit Bijbelboek te blijven dan? Alles wat adem heeft, loven de Heer. Dat wil zeggen, men zou de adem, de levensadem, gebruiken om woorden tot eer van God uit te spreken. Maar één fase verder wil het natuurlijk gewoon zeggen dat men niet alleen de adem, maar heel het leven zou gebruiken tot eer van God. Daar gaat het om. In de dood. De dood is niet de plaats om God te loven, is de gedachte. En wat betreft het woord gedachtenis, het wordt vertaald met opmerken, noemen, van doen hebben met, herinneren kan eventueel ook nog, maar dat is wel de meest smalle betekenis van de term. Het heeft net zo goed de betekenis van deel hebben aan en dus iets als kennen. En de eer van God, die speelt niet een rol in de dood, daar zal men God niet loven. Of men dat kan daar of niet, dat is niet aan de orde. De gedachte is gewoon, men zou het bij leven doen. En vandaar dat ik vers 5 even meelas. Keer weder, Heere, red mijn ziel, verlos mij. In de zin van, laat mij niet sterven, want wij zouden u loven in dit leven, is de gedachte. Niet in de dood, niet buiten de schepping, maar in de schepping. Dat is het hele idee. En de conclusie dat er in de dood, dat men daar helemaal niks weet, en dat men dus geen gedachtenis heeft en dus geen bewustzijn, dat is helemaal onzin. Bovendien, dat is niet wat dit vers leert. Nou goed. En zo verder, want dat is de strekking van al dit soort schriftplaatsen eigenlijk. Blader even om naar Psalm 30. Waar het precies hetzelfde staat. Dan gaat het om net zo'n gebed voor verlossing uit de dood. Nou ja, dat is hier dan al achter de rug, maar daar gaat het wel om. Daar staat er ook boven danklied voor genezing. Maar eigenlijk is het een danklied voor verlossing uit de dood. En als u toch aantekeningen maakt, dan kunt u wel aantekenen dat deze psalmen allemaal van toepassing zijn op de Heer Jezus. En dat de verlossing waarover gesproken wordt, is inderdaad verlossing uit de dood. Opstanding, nieuw leven, of leven alsnog. En in dat verband staat er in vers 9 van Psalm 30... Tot u, Heere, riep ik en ik smeekte tot de Heere, wat gewin is er in mijn bloed, in mijn nederdalen tot de groeven? Zal u het stof loven? Zal het uw waarheid verkondigen, dat stof namelijk? En dus, hoor Heere en wees mij genadig, Heere, wees mij een helper. En hier gaat het niet eens om dodenrijk, Sheol, maar hier gaat het letterlijk om de groeven, het graf. En de gedachte is dat een dood lichaam, ik probeer het zo netjes mogelijk te zeggen, de gedachte is dat een dood lichaam geen adem heeft en dus de Heer niet looft. Wat in het graf is, looft de Heer nou eenmaal niet. En dus is het gaat het om een gebed om opstanding uit de dood, opdat men de Heer zou loven. En dat is precies wat de Heer Jezus met name doet. Want dat wordt van hem op vele plaatsen, in dezezelfde psalmen overigens, uiteengezet. Hij zou verlost worden uit de dood, opstaan uit de dood en de lof Gods bekendmaken. Aan de zijn, aan de gemeente of hoe dat maar heten mag, bij gelegenheid. En daar gaat het over. Maar met buitenbewustzijn heeft het helemaal niks te maken. Zo komen we ook in Psalm 31, één bladzijde verder. En ik lees maar weer eerst vers 17 mee, vanwege het verband. Laat uw aangezicht over uw knecht lichten, verlos mij door uw goede tierenheid. En begrijp dan dat het is verlossing uit de dood en dat licht hier staat voor leven. Zoals in een goed lied hoort. Verlos mij door uw goede tierenheid. 18, vers 18. Heere, laat mij niet beschaamd worden, want ik roep u aan. Laat de goddelozen beschaamd worden. Laat hen zwijgen in Sheol. Helaas weer vertaald met graf. Maar er staat niet keber in het Hebreeuws, maar Sheol. En dus dodenrijk, of hel, of hoe het maar heten mag. Laat hen zwijgen in het graf. Vers 19. Laat de valse lippen stom worden. Die lippen namelijk die hard spreken tegen de rechtvaardige in hoogmoed en verachting. Zie. Zij zouden zwijgen door te sterven. En zij zouden zwijgen in het graf, zodat hun stem, de stem van deze goddelozen, deze valse lippen, niet meer zou gehoord worden. Dat is de waar niet meer gehoord worden. Wel hier in het land der levenden uiteraard. En dat kan niemand ontkennen, zo is dat. Van de doden hoor je niks meer. En dat is ook eigenlijk de bedoeling. En dan Psalm 88... Waar dan staat, zult gij wonderen doen aan de doden, in vers 11 is dat, zult gij een wonder doen aan de doden, of zullen de overledenen opstaan, zullen zij u loven? En een verklaring van het vers luidt dan, nee, dat zullen ze niet, men beschouwt het als retorische vragen, want zegt men, natuurlijk zullen ze dat niet, want het zou een wonder zijn als de doden zouden opstaan en de Heere loven, want de doden zijn dood, men hoort ze niet. En ze zijn buiten bewustzijn, is dan de conclusie. Maar ik kom helemaal tot die conclusie niet. Zult gij wonder doen aan de doden? Het antwoord is ja. Zullen de overledenen opstaan en zullen zij u loven? Nadat ze opgestaan zijn, het antwoord is ja. Nou ja, niet allemaal. Maar voor een deel wel. Heb je niet al zoveel? Zult gij het wonder doen? Jazeker zal dat wonder gedaan worden. Het is in ieder geval gedaan aan de Heer Jezus zelf. Zie? En dan zeg ik er nog maar bij, dat als u mij vraagt, dit vers niet eens in de eerste plaats spreekt over de lichamelijke dood. Men vindt hier ook niet de term Sheol. Waar het denk ik in de eerste plaats om gaat, is om Israël, dat geacht wordt dood te zijn, dat in de toekomst weer levend gemaakt zal worden als het ware en alsnog zal doen waarvoor het geroep is, namelijk om God te loven. En waarom ik dat geloof dat het niet meteen over lichamelijke dood gaat, wel, dat is wat lastig uit te leggen, maar het staat er eigenlijk gewoon bij. Zullen zij u loven in Petra? Nou ja, Sela staat er, maar Sela is, als je het netjes vertaalt, in Sela. En Sela kennen wij in het Grieks als Petra. Zullen zij u loven in Petra? En het antwoord is, ja, wis en waarachtig zullen ze dat doen. Want Israël zal als het ware, tot leven komen. Zal als het ware uit hun graven opgebracht worden, Ezechiël 37. En ze zullen verzameld worden in de woestijn en met name in Petra. In plaats van het gelovig overblijfsel, daar zullen ze de Heer loven en van daaruit zullen ze op die grond gebracht worden, alsnog naar het beloofde land, enzovoorts. Maar goed, dat is een verhaal apart, dat begrijp ik wel. Maar daar gaat het psalm over, als u mij vraagt. Dus heeft het helemaal niks van doen, zelfs met de omstandigheden van degene die overleden zijn. Daarna blader ik weer om naar psalm 104... Psalm 104, vers, even kijken, vers 39. Waar staat, verberg gij uw aangezicht, zij worden verschrikt. Psalm 104, vers 29, zei ik iets verkeerd? Ja, ik zeg wel vaker wat verkeerd. Psalm 104, vers 29. Verbergt gij uw aangezicht, zij worden verschrikt. Neemt gij hun adem weg, zij sterven, zij keren weder tot hun stof. En dan zeggen we dan punt, einde van het verhaal. Dan zeg ik, punt 1. Het gaat niet eens over mensen hier, maar het gaat over dieren. Men leest de voorgaande versen. Hooguit gaat het over lichamen in het algemeen, maar dan alleen de lichamen. En voor de lichamen geldt inderdaad, zij sterven, ze keren weder tot stof. Maar het zegt niks over de geest van de mens, die naar Sheol gaat als hij overlijdt. Begrijp je me goed, die van ons niet hoor, want wij zijn kinderen gods en we hebben een hemelse positie. Maar we hebben het over de natuurlijke mens in het algemeen. Het lichaam keert inderdaad tot stof weder, staat in Genesis al, dus dat blijft gewoon zo. Maar van de geest wordt gezegd dat die naar het dodenrijk gaat. Maar daar spreekt het hele vers niet over, dus het is helemaal buiten de orde, dit vers. En zo verder. Ik heb nog een hele rij van die schriftplaatsen, maar ik zal ze u maar onthouden. Het heeft geen enkele zin om daar verder op in te gaan. Het hele idee is dat die doden inderdaad niet meer deel uitmaken van de wereld als zodanig daar niet in zijn en daar de functie van leven tot eer van God niet kunnen vervullen. En met de dood houdt dat op. En bovendien, degenen die dood zijn, weten absoluut niet wat er hier op aarde gebeurt. Dat wil niet zeggen dat ze helemaal niks weten. Het wil alleen zeggen, ze zijn niet betrokken bij, zij kennen niet. Ze weten niet, ze kennen niet wat hier op aarde gebeurt. Zij zijn buiten. Dat is een van de standaard schriftgedeelten die in dat verband naar voren komt. Maar die wordt in dit verband liever niet genoemd. Lucas 19 is dat, geloof ik. Hè? Die kan ik wel eerst even opzoeken trouwens. Daarna heb ik nog een paar voor u. Lucas 16 is het, ja. Daar vinden wij een aardige beschrijving van de situatie zoals die onder het oude verbond, in oud-testamentische tijd dus, actueel was. En er staat geraffineerd boven, in mijn Bijbel, boven vers 19 van Lucas 16, de rijke man en de arme Lazarus. En ik vind het leuk dat het er zo boven staat, want de discussie over het stuk gaat altijd over de vraag, was het een geschiedenis of was het een gelijkenis? Meestal staat er in die kop dan de gelijkenis van de dit en de gelijkenis van de dat. En hier staat niet de gelijkenis van de rijke man en de arme Lazarus, hoewel het fungeert als gelijkenis. Die hebben u toch, hè? Nou ja, goed. In elk geval, er was een rijk mens en er was een arme man. Die was Lazarus, ja. Nou goed, en daarvan staat dan dat ze beiden overleden. En dan staat er, even kijken hoor. Dat Lazarus, eerst is de arme man en dan de rijke man. Vers 23, de rijke man stierf ook en hij werd begraven. En als hij in de hel, in Sheol namelijk, dodenrijk, zijn ogen ophief, opsloeg, is hij dan bij bewustzijn of niet? Ja, blijkbaar wel. Zijnde in de pijn zag hij Abraham van verre en Lazarus in zijn schoot. Dat heet dan de schoot Abrahams. De term is ontleend aan de Joodse traditie. De gedachte is namelijk, en die komt hier uitdrukkelijk in naar voren, dat het dodenrijk, het is de plaats waar alle doden naartoe gaan, maar niettemin dat er onderscheid gemaakt wordt in het dodenrijk, twee verschillende kanten als het ware, met een kloof daartussen. En de ene kant, de plaats, die heet hier de schoot van Abraham. De andere plaats heet het, ook in het Nieuwe Testament, het paradijs. Maar goed, heden, u weet wel. Ik zeg u, heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Dat is dan ook zo'n term, ook aan de Joodse traditie ontleend. En ter aanduiding van de plaats in het dodenrijk waar de rechtvaardigen zijn, de tzadikim, de gelovigen. Laten we zeggen, oud-testamentische gelovigen. Worden daar bewaard, in afwachting van de opstandingsdag, want dan zullen ze leven vanaf dan op de nieuwe aarde, na de jongste dag. En de andere kant van de kloof, zodat ze niet bij elkaar kunnen komen, zodat er een nadrukkelijke scheiding is. De andere kant van de kloof, daar is dan deze rijke man. Het was een ongelovige en hij was in de pijn, staat er. Daarna zeg ik, je moet je die dingen natuurlijk toch uiteindelijk niet al te letterlijk zo voorstellen. Maar, omdat we geen andere optie hebben, want hoe stel je de dingen dan voor, blijven we toch maar bij wat hier nou staat. Voor het gemak zeggen we dan, deze onderscheid tussen gelovigen en ongelovigen in het dodenrijk, dat is nu nog zo, met betrekking tot de oud-testamentische doden, om zo te zeggen. Ze wachten in de onderwereld, heet zoiets. En dan wachten ze op de dag van de opstanding. En wat doen ze dan? Nou, de een lijdt pijn, de ander slaat zijn ogen op en praat zelfs. En er staat zelfs, vers 24, en hij riep en zeide, vader Abraham, ontferm u mijner, en zend Lazarus dat hij het uiterste zijn vingers in het water doop en verkoelen mijn tong, want ik leid smarten in deze vlam. Waarbij je dat nogmaals niet te letterlijk zou nemen, maar dat er sprake is van lijden, dat is ook duidelijk. Maar Abraham zei, kind gedenk, en Abraham is natuurlijk ook al lang overleden, maar die praat hier wel. Abraham zei, de kind gedenk dat gij u goed ontvangen hebt in uw leven en Lazarus desgelijks het kwade en nu wordt hij vertroost en gij leidt smarten, zo komt alles toch nog weer goed. Het is in overeenstemming bovendien met de prediker, toch of niet? Maar goed, dit is nog niet eens een eindoordeel. Maar het moet voldoende zijn nu om te begrijpen dat daar bewustzijn is. Degene die zo'n zielenslaap leren, die kennen dit verhaal in de Bijbel natuurlijk ook. En die hebben daar het volgende op gevonden. Die zeggen, nou ja, de Heer vertelt hier een soort van gelijkenis, waarbij hij gebruik maakt van de traditionele Joodse opvattingen. Maar niet zozeer om ze te onderschrijven, maar eerder om er de draak mee te steken. Zo los je dat dan op. Zo van, dat was een Joodse voorstelling van zaken, die niet Bijbels is, komt niet overeen met de werkelijkheid, maar de Heer gebruikt gewoon hun opvattingen voor, enzovoorts. Dit is de verklaring van dokter Bullinger, laat ik iets lelijks over Bullinger zeggen een keer. Dit is de verklaring van dokter Bullinger te vinden in zijn Companion Bible onder andere. En daarom een populaire verklaring onder ultradispensationalisten. Sprak hij foutloos. Ultradispensationalisten, ja. Lukt langzamerhand. Maar goed, ik vind het een tamelijk absurde redenering, alsof de heer dit soort misvattingen van de Joden dan zou gebruiken voor zijn eigen verhaal. Bovendien, je hebt daarmee nog het verhaal als zodanig niet verklaard. Ik zeg verhaal, want het is een verhaal. Los van of het historisch is of niet. Het zou het best kunnen zijn, waarom niet? Meestal trouwens, als de heer een gelijkenis vertelt, staat er. Hij vertelde een gelijkenis en zeide: er staat hier niet bij. Vandaar het beste verdedigen van dat het historisch is. Niet dat het iets uitmaakt, want waar het om gaat is niet om de letterlijke gebeurtenis, maar om de typologische betekenis. Want die rijke man is gewoon een beeld van het rijke Joodse leven, zeg ik dan maar. En Lazarus is een beeld van de gelovige bij uitstek, namelijk van de Heere Jezus zelf. En de vraag is of hij zou opstaan. En het antwoord staat hier niet bij, maar het antwoord is ja, hij zou opstaan, maar het zou niet helpen. Men zou ook daardoor niet geloven. Want u weet toch hoe het is met die naam Lazarus? Dus het Hebreeuwse Eleazar, en dat was de zoon van Aaron, en dat was dus de opvolger van Aaron als hogepriester. En daarom is de naam Lazarus typologisch de aanduiding van de hogepriester naar de ordening van Melchizedek. De Nieuwtestamentische hogepriester, de opvolging van heel het Aaronitische priesterschap. En dus wordt de naam Lazarus gebruikt in feite ter aanduiding van de Heer Jezus.